Wij gaan vanavond eens een bijbelstudie houden over de wederkomst des Heren. Naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn. Omdat gij niet bedroefd zijt zoals de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank in het bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand elkaar dus met deze woorden. Dat is wel erg gecomprimeerd doorgegeven van de apostel. Want daar staat zo'n zee van gedachten in, dat je dus je afvraagt, waarom heeft hij dat allemaal zo in elkaar geperst, met zo ontzaglijk veel gedachten. Als ik dat woord lucht zie, dan kan ik... Dan gaan mijn gedachten werken. Als ik dat woord hoor, de komst van Jezus. En dan van ontslapen. En dan van dat signaal. En dat bazuingeschal. En dan die stem van die aartsengel. Nou, dan zeg je, zouden die mensen dat er allemaal geweten hebben? Want er zullen genoeg mensen bij ons zijn die zeggen, nou, er zit voor mij nogal wat acadabra tussen. Het gaat in elk geval over de komst des Heren. Dat staat er in vers 15. Wij, de levenden die achterblijven tot de komst des Heren. De komst des Heren. Parousia. We kennen dat woord wel. Dat is een Grieks woord. Er is een instelling in ons land die heet Parousia. Wassenaar. Dus dat is een woord dat me... bij ons bekend is. Dat parousia, dat betekent komst en tegenwoordigheid. Als ik kom, dat is één ding. Ik kan ook nog tegenwoordig zijn. Als ik daar in zo'n kast ga zitten, of wat dat dan is, dan ben ik er wel, maar dan ben ik toch niet tegenwoordig. Dan ziet men mij niet. De komst des Heren, dat was net als vroeger zo'n koning. Als hij in zo'n Griekse stad kwam, dan ging hij tot bijna die stad en dan kwamen de inwoners en die gingen hem tegemoet. Hier staat ook dat wij hem zullen tegemoet gaan in de lucht. En dan hingen ze zo'n koning een krans om. Dat is merkwaardig, ik moet je Bijbel niet meer stoppen, maar, want dan moet je eens opzoeken hoofdstuk 2 vers 19. Daar staat dat ook, die krans. Dat is dus 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Daar zegt Paulus, want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Heer Jezus bij de komst, bij zijn komst? Zie je? Wie is nou die erekrans die koning Jezus krijgt bij zijn komst? Als ze hem tegemoet gaan. Hij zegt, dat zijn jullie. Een mooie vergelijking. Hij zegt, als de Heer komt, dan gaan jullie hem tegemoet in de lucht en dan is dat zijn erekrans. Zoals zo'n koning kreeg een krans. En dat zijn wij dan. Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. dan zie je hoe hij een beeld uit de toenmalige tijd neemt en dat toepast op de komst van Jezus. De parousie. Jezus komt. Komt hij naar de aarde? Nee. Dat weten we wel uit de Maranatha kringen. Jezus komt in de lucht. Ja, dat is, we zullen hem ontmoeten in de lucht. Dat is onder de christenen van de Maranatha beweging een heel bekende uitdrukking. Hem ontmoeten in de lucht. Ja, en daar zitten wij als volle evangelie christenen. In de lucht. Wat is dat nu? Waarom in de lucht? Wat bedoelt de apostel daarmee? Als de Heer komt. Waarom niet op aarde? En waarom op de, in de lucht? Waarom moet er moet hij naar beneden dalen en waarom moeten wij omhoog gaan? En dan hem ontmoeten in de lucht. Wie weet een plaats te staan waar dat woord lucht ook nog gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. En dan niet in letterlijke zin. Ja, noem maar eens een plaats waar staat lucht.
Bedenkt
dat
in
die boven zijn? Ja, maar er staat geen lucht.
Nee, boven.
Weet je, ik denk aan Efeze 2, vers 2. Daar wordt gesproken dat wij, dat er een overste der lucht is. De overste van de lucht. De lucht, dat is een beeld. Dat is het beeld van de onzienlijke wereld. Maar in betrekking tot de aarde. Want de lucht die hoort bij de aarde. Je kunt er wel niet in staan of in zitten. Maar de lucht behoort tot de aarde. Dat is dus dat deel van de geestelijke wereld. Dat met de aarde betrekking heeft. En de overste van de wereld. Ja, die wandelt hier niet over, op de grond, hè, over de aarde, maar die is aanwezig in die geestelijke wereld die vlak bij die aarde is. Nou, en dat is de lucht. De overste van de lucht, dat is de overste van deze aarde, de overste van deze wereld. Maar de overste van deze aarde bevindt zich niet op de aarde, die wandelt daar niet. Maar die bevindt zich dus in die onzienlijke wereld, maar we zouden dan zeggen die direct verbonden is met de aarde. En daar is de ontmoetingsplaats van Jezus. We zeggen nou, dat is een merkwaardig terrein. Dat Jezus ontmoet zijn volk op het terrein van de overste der lucht. Daar moet je wel uitkijken natuurlijk. Als je met elkaar afspreekt, daar ontmoet ik je. Dan kun je daar niet met je handen in je zakken houden. Want dat is een hele vreemde ontmoetingsplaats. Daarvoor zeg ik, de mensen hebben er wel wat van gemaakt. En dan zie je die graven opengaan op zo'n plaatje. Ik heb eens een keer overgenomen. Ik heb nog wel wat reacties op gehad, boze brieven. En dan zie je die mensen naar de lucht, in de lucht schieten met die lange soepjurken aan. Of in de pyjama of weet ik wat. En dan gaan die graven open en dan gaan ze de lucht in. Maar in elk geval, de lucht is het beeld van de tegenwoordigheid van de boze. En daar is het ontmoetingscentrum van de gemeente. Waarvan Paulus zegt, wij die levend overblijven. En dan zijn er ook nog degenen die niet levend overgebleven zijn. En die worden hier genoemd, degenen die ontslapen zijn. Ja. En dat geeft te denken. En waarom dat bazuin geschal? En dan kun je wel zingen, de bazuin zal slaan. En waarom die stem van de aartsengel? En waarom dat signaal? Dat zijn allemaal vragen die op een antwoord wachten. Ik heb er nooit van kunnen. Ik heb heel wat Maranatha boeken gelezen. Ik heb er nog nooit een antwoord op gelezen. Ja, je kunt het wel engeltjes in de lucht zetten met een paar bozuinen, of noemen ze dat in Duits, met een paar bozuinen, trompetten. Maar ja, dat zegt mij verder niet. Dat is goed voor de zondagsschool. Wat doe ik ermee? We gaan het eens bekijken. Maar ik wijs u al op enkele dingen. Maar het gaat over de wederkomst des Heren. En als iemand wedergekomen is, is die ook tegenwoordig. Dus in de Engelse Bijbel staat het woordje presence. Wat wij zeggen, present. Ja, dan is hij present, tegenwoordig. Is hij dan niet hier tegenwoordig? Ja, natuurlijk. De Heer die zegt, als hij heen gaat tot zijn discipelen, ik kom weer. En dan zullen de Vader en ik zullen woning in u maken. De Heer is weer gekomen in de Heilige Geest die hij uitgestort heeft. Als wij zeggen, we hebben de Geest Gods in ons hart, dan hebben wij de Geest van Christus in ons hart. Maar dat is niet een persoonlijke wederkomst geweest. Want die Geest van Christus die is in mijn hart, maar ook in uw hart. Dus dat is niet de persoon zelf, het is zijn Geest die in ons komt. Wat wij dan zeggen, nou ja, hij is met die Geest van iemand doordrenkt. Wij zijn met de Geest van Christus doordrenkt, met zijn denken. Dan woont die Geest in je. Met zijn kracht. De liefde is met die Geest gekomen. De liefde Gods uitgestort in ons hart. Maar dat is heel wat anders dan zijn persoonlijke wederkomst. Dat we hem zullen zien. Zoals Johannes zegt, wij zullen hem zien, gelijk hij is. Dus er is een doop in de Geest, waardoor hij in ons komt wonen. Jezus zegt, indien iemand mij lief heeft, dat is één, en mijn woorden bewaart, dat is twee, wij zullen in hem woning maken. Dus er zijn mensen, zegt de Bijbel, die hebben Christus in zich met door zijn Geest. En die mensen, die hebben ook de verwachting dat ze hem zullen zien. Zoals hij is, in zijn persoonlijke verschijning. Dus hij moet eerst verheerlijkt worden in de zijne, zegt 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Wanneer hij komt om verheerlijkt te worden in zijn heilige. En op die dag als met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn. Nou, dat moet tegenwoordig bij ons zijn. Dat als de mensen u zien, dat ze zeggen, wat hebben die mensen, wat bezitten die mensen? Dat ze ook die rijkdom willen hebben. Dat ze met verbazing zeggen, wat is die man, wat is die vrouw veranderd? Dat is de Zoon in ons. En als die Zoon wederkomt, dan verschijnt hij, dan gaat hij naar dat volk toe, waarvan Jezus zegt, die zijn woorden hebben bewaard, en waar zijn Geest in woont. Want wie de Geest van Christus niet heeft, wat staat erachter in Romein 8, behoort hem niet toe. Dat is een heel belangrijk iets, als je vervuld bent met Gods Geest. En als je zijn woord bewaart, dan kun je op zijn wederkomst wachten. Gaan die andere mensen dan verloren? Wel nee, want in het Oude Testament hadden ze zijn Geest ook niet. Maar die maken die wederkomst ook niet mee. Het gaat dus over een gemeente die zich toebereid heeft. En daarom moet je eigenlijk het kader zien waarin Paulus dat verpakt. Als je hoofdstuk 4 het begin leest, dan zegt hij, dit is de wil van God, in vers 4, hoofdstuk 4, vers 4. Dit is de wil van God, uw heiliging. Dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat weet te verwerven. Dus Paulus zegt op die Thessalonicenzen, wat hij hier met eigenlijk met dezelfde woorden als hij het later zegt, zonder heiligmaking kan. Wat staat erachter? Niemand God zien. Zonder heiligmaking. En vooral wijst hij op die seksuele heiligmaking. Want hij zegt, je moet je onthouden van hoererij en alles wat daar natuurlijk mee in verband staat. Dat ieder uw in heiliging en eerbaarheid zijn vat weet te verwerven. Wat is dat vat? Het lichaam. Want we hebben de schat in een aardevat. Dat vat kan ook betekenen ieder uur zijn man of zijn vrouw. Dat kan het ook betekenen. Dus ik weet niet wat hij direct bedoelt, hij zal het wel allebei bedoelen. Uw vat weet het te verwerven, dat wil zeggen. Verwerven, dat is een bezit steeds vermeerderen. Iets verwerven, dat wil zeggen, dat heeft de bedoeling dat het steeds toeneemt. Nou, die heiliging die moet steeds toenemen in dat vat, in dat aardevat. En dan zegt hij achter in vers 5, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid. Zoals de heidenen. En dat in vers 6, dat je je broeder niet moet bedriegen in deze zaak. Van dat huwelijksleven. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Hij zegt, en daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Dus je ziet waar hij dat mee verbindt. Hij zegt, je lichaam moet onderworpen zijn aan de wetten Gods. Het moet niet alleen zijn dat je de wetten Gods doet, dat je die begeert, maar hij zegt, een mens moet ook met zijn lichaam God dienen. Dat is een heel belangrijke zaak. Hij eindigt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, hij zegt, de Heere zal uw ganse ziel, geest en lichaam onberispelijk bewaren bij tot de komst van Jezus Christus, tot die parousie. Moet je dan de moed opgeven, maar wat zegt Paulus er dan achter? Hij zegt, hij is getrouw die het ook doen zal. En wat doet hij dan? Hij schrijft de wetten Gods in je hart. Dat is wat de Hebreeën schrijver zegt, dat hij de wet Gods in ons hart schrijft. En dan kun je heilig leven. Dus de Heilige Geest doet dat, want dat is een krachtige geest. Anders zou er niets van terechtkomen van die toekomst. Maar de Heer komt niet voordat die gemeente van hen klaar is, gereed is. De Heer die komt niet vanaf, maar die gemeente die moet gereed zijn.